BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos.
Welkom bij het programma BNR Slimme Koppen, waar we elke week op zoek gaan naar slimme oplossingen voor uitdagende problemen. Want juist nu de wereld op zijn kop staat, moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee pitches. En de uitdager zet een vraagstuk neer, een relevant thema. En de pitchers moeten de uitdager zien te overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. En aan het einde van het programma horen we wat de uitdager meeneemt van al die mooie ideeën. En deze week gaan we het over de stad hebben, of beter gezegd de slimme stad. Hoe kunnen we technologie inzetten om de leefbaarheid in een stad te verbeteren? En heel belangrijk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de data die uit de stad gehaald wordt ook op een goede manier weer voor die stad wordt ingezet?
Google is an unusual place, and we sit there, and years ago we were sitting there thinking, wouldn't it be nice if you could take technical things that we know and apply them to cities? And our founders got really excited about this, and we started talking about all of these things that we could do if someone would just give us a city and put us in charge. It's not how it works, guys. For all sorts of good reasons, by the way. It doesn't work that way.
Ja, daar zitten al wat uitdagingen in van de slimme stad. Ik ga erover praten met Ben van Berkel.
De uitdager.
Architect en oprichter van UN Studio. En ontwerper, om toch even ook de geschiedenis neer te zetten. Ontwerper van onder meer de Erasmusbrug, het station Arnhem Centraal, Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. En je hebt ook lesgegeven aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. En je bekleedt momenteel een speciale leerstoel aan de Graduate Design School van Harvard. Wauw, dat is echt een hele mooie lijst. Ontzettend fijn dat je er bent. Meteen maar eventjes over dat fragment wat we net hoorden. Want dat was de Google-topman Erik Schmidt toen hij zijn plannen onthulde voor de stad van de toekomst. Inmiddels is de stekker uit dat hele project getrokken. De Smart City Wijk in Toronto. En hij zei al een beetje gekscherend, dit soort dingen gaan gewoon fout. Herken je dat?
Ja, ze kunnen natuurlijk helemaal fout gaan. En ik weet ook waarom ze fout zijn gegaan daar.
Ja, want je begon al een beetje te lachen, zag ik tijdens het fragment.
Ja, ik denk dat iedereen nu inmiddels wel weet dat daar eigenlijk te veel werd nagedacht over de commerciële mogelijkheden van het project. Ja. En dat men mensen wilde gaan volgen van waar iedereen zou gaan winkelen en dat we daar data uit zouden kunnen gaan halen en dat die data niet bij de mensen zou terechtkomen of dat die daar gebruik van zouden kunnen gaan maken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van datagebruik in communities, zou ik zeggen. En daar ga ik het straks misschien meer over hebben. Ik vind gewoon dat je data moet inzetten voor de positieve dingen van de stad. Zoals sustainability, gezondheid, mobiliteit.
Dus dat je dat echt ook teruggeeft. En daarom gaan we daar bij de slimme stad vandaag zeker ook over praten. 2 jaar geleden een apart bedrijf opgezet binnen het architectenbureau. UN Sense. Dat gaat volledig over technologie. Waarom vond je het zo belangrijk om daarmee aan de slag te gaan?
Nou, ik was altijd al geïnteresseerd in technologie. Bijvoorbeeld, zelfs toen ik aan de Erasmusbrug bijvoorbeeld werkte, had ik een 3D-model opgezet met mijn eerste computer die ik toen in huis had. En dan praten we echt over de vroege jaren 90. En ontwikkelde eigenlijk met allerlei nieuwe technieken altijd mijn ontwerpen. En ik heb eigenlijk altijd geleerd dat met nieuwe technieken kan je ook ontzettende verbeeldingrijkende nieuwe dingen en effecten hebben bereiken in de architectuur. En nu gaat het niet meer over de technologie van hoe je dingen maakt. Maar wat het mooie is van datagebruik op het ogenblik is dat je daar mensen dichter mee naar elkaar kan brengen in de stad bijvoorbeeld. Ja.
Want laten we het dan eventjes iets praktischer maken. Er is een belangrijk project ook wat daaronder hangt. En dat is de eerste fysieke digitale proeftuin. Dat zijn 100 huizen, een intelligente woonwijk heb ik begrepen, in Brainport Smart District Helmond. Wat gaan we daar zien? Wat gaan we daar beleven?
Het allerbelangrijkste is dat een wijk wordt waar veel mensen met elkaar gaan communiceren. De bedoeling is dus dat je zou kunnen zeggen, vandaag de dag hebben we ontzettend veel wijken die te monofunctioneel zijn, zou je kunnen zeggen. Waar mensen niet genoeg met elkaar naar een café of naar een restaurant kunnen gaan. Of een sociale unity hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En wij willen bijvoorbeeld het verbouwen van voedsel gaan stimuleren in die wijken. Mensen met elkaar data gaan delen over hoe ze op welke manier waar gaan sporten. En dat ze dat, wie weet, meer met elkaar gaan doen. Dat ze kunnen de energie die ze gebruiken kunnen meten in hun woningen. Dat ze misschien energie kunnen gaan produceren. En dat ze daar misschien, wie weet, ook daardoor hun besteedbaar inkomen mee kunnen verlagen. Bijvoorbeeld daardoor minder kosten krijgen wat betreft energie. Of zelfs eraan kunnen verdienen, ja. Bedoel ik. Dus het wordt een hele nieuwe, interessante wijk waar data gebruikt wordt om het analoge, zou ik moeten zeggen, te verbeteren in onze wereld.
Ja, en dan vraag ik me af, wie gaat daar dan allemaal wonen? Is dat vooral voor de elite of moeten we dat echt breed zien?
Nee, we interviewen zelfs mogelijke bewoners of mensen die geïnteresseerd zijn. En we willen een perfecte mix proberen te krijgen in vooral het experimentele gedeelte van deze wijk. Want het gaat om die 100 woningen, maar het is een heel stedenbouwkundig plan, groot stedenbouwkundig plan van 2000 woningen. Maar we zijn echt op zoek naar allerlei lagen van de maatschappij, zeg maar.
Oké, dat is heel mooi. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk richting de toekomst. Dan gaan we straks natuurlijk... Dit zijn al slimme koppenverhalen op zich, die jij met ons deelt. Maar we hebben straks natuurlijk twee slimme koppen die hun ideeën gaan delen. Dat kan jou misschien weer inspireren. Waar ga je op letten straks bij de pitches?
Ik heb zelf geleerd met het ontwerpen van gebouwen. Dat je moet oppassen dat je niet 22 ambities in een gebouw stopt, bijvoorbeeld. Je moet heel selectief zijn. Je moet concreet en heel erg doelgericht zijn met je ambities. Je moet weten, vind ik, met elk belangrijk idee wat je om kan zetten naar een mogelijke uitwerkbaar... businessmodel, zou je kunnen ook zeggen.
Ja, dat hoort simpel. Er toch bij. Ja, niet dan op de Google-manier.
Maar simpel.
Maar er moet wel een businessmodel achter zitten. Nou, ja. Laten we de pitches vooral niet in spanning laten. Wat ik wel nog even wil zeggen, ook hier waren weer heel veel aanmeldingen. Maar er kunnen maar twee slimme koppen hier hun verhaal pitchen. De eer is aan jullie.
Slimme kop 1.
Gert Franke, hij is medeoprichter en creatief directeur van Klever Franke. En jullie pionieren in verschillende wereldsteden met data en technologie. En eigenlijk, als je het helemaal plat staat, dan maken jullie data weer leefbaar. Kan je een paar voorbeelden noemen?
We hebben onder andere voor de stad Chicago inzichtelijk gemaakt hoe hun transportinfrastructuur, wat de status daarvan is en wat eigenlijk de behoefte is de aankomende jaren, wat daar zoal in verbeterd moet worden. Om zo meer maatschappelijk draagvlak te krijgen om meer te gaan investeren in hun mobiliteitsinfrastructuur.
Oké, mooi voorbeeld. En je hebt nog meer mooie voorbeelden, want daar gaat jouw pitch natuurlijk over waar je mee bezig bent. Ik zou zeggen, take it away.
Stel, we kunnen in steden onze ruimte veel beter benutten. Door deze bijvoorbeeld ter beschikking te stellen aan onze buurman of een student verderop. Denk aan een systeem zo simpel als Airbnb, waarmee we onze eigen ruimtes ter beschikking kunnen stellen, maar ook gebruik kunnen maken van andermans ruimte. Stel, jij bent boven op je zolder aan het werk. Misschien kan er dan een student wel beneden in jouw keuken koken. En die student die wil misschien ook wel een feestje vieren en kan daar voor binnen met 3 klikken het buurthuis boeken om vervolgens daar momenteel nog wel op gepaste afstand met elkaar een feestje te vieren. En daarbij is het idee dat dit systeem wat er gaat komen niet dat we daar niet betalen met geld, maar dat we een soort buurtpunten met elkaar opbouwen. Waarbij als jij je ruimte ter beschikking stelt aan een ander, kan jij weer bij iemand anders een stukje ruimte op een ander moment gebruiken. En bedenk dat we, als we dat verder denken, dat we een soort nieuwe valuta introduceren waarmee we elkaars ruimtes kunnen gebruiken, dat we dat op een gegeven moment ook voor andere dingen kunnen gaan instellen, kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld als jij de ramen van je buurvrouw lapt, dat jij ook weer wat punten van je buurvrouw krijgt. En als de buurvrouw een keer voor jou kookt, dat je misschien ook wel haar weer wat punten kan geven. Zodat we eindelijk met elkaar een soort alternatieve economie kunnen starten, waarmee we onze buurt, de kwaliteit van leven in onze buurt verbeteren.
Hartstikke mooi, Gert. Super verhaal. We willen er straks veel meer over weten. Natuurlijk gaan we aan Ben vragen wat hij ervan vindt. Maar eerst...
Slimme kop 2.
En dat is Marcel Schouwenaar. creatief directeur van de Incredible Machine. En jullie focussen je echt op productontwerp. Een concreet voorbeeld van jullie hand is de transparante laadpaal. Wat doet die paal precies? Ja, iets met transparantie natuurlijk.
Ja, transparantie is natuurlijk een enorm hot word als het gaat over slimme steden. Wat wij doen is we maken op het laadstation inzichtelijk hoe slimme algoritmes de beschikbare energie verdelen. Tussen jou en de auto die naast je staat te laden, maar ook tussen jou en de bebouwde omgeving. Misschien kan je ietsje sneller laden omdat de zon schijnt. Misschien ietsje langzamer omdat op dit moment de huizen heel veel energie vragen. Nou, die algoritmen die bestaan al, maar wat wij doen is we maken het inzichtelijk. En dat is eigenlijk wat we doen. We proberen een user experience te maken rondom die slimme stad. Hoe wij als burger dat kunnen beleven.
Wat ontzettend interessant. En je hebt ook natuurlijk een pitch. En volgens mij ga je daar nog een stapje verder. Maar ik zou zeggen, take it away.
Dankjewel. Je kent de waterschappen. Overheden die zorgen voor de balans tussen land en water. Dijken, grondwater, waterkwaliteit. Er zijn verschillende partijen met verschillende visies. De ene partij is weer wat meer voor de boeren. De ander weer wat meer voor de natuur. En elke 4 jaar maken we de balans op. Wat ging goed? Wat niet? Wat is je visie voor de volgende 4 jaar? En dan stemmen we voor de visie waar we iets in zien. Mijn voorstel? De dataschappen. Een regionaal openbaar lichaam met de zorg voor balans tussen technologie en publieke belangen. Want technologie is niet neutraal. Achter elke smart city schuilt een visie. Een liberale smart city, een inclusieve smart city, een christelijke smart city, een volledig open smart city waar iedereen de kleur van je brug mag bepalen. De smart city is niet te complex voor democratie. Daarom dataschappen en ik ben verkiesbaar.
Kijk, mooi. Je kan wel de politiek in. Ik zag Ben van Berkel, architect, die natuurlijk de slimme koppen even kritisch onder de loep gaat nemen. Al druk schrijven.
BNR Nieuwsradio. Slimme koppen.
Wat is jou opgevallen in beide pitches?
Nou, het leuke is van beide pitches is dat ze totaal verschillend zijn. Ja, de ene is wat concreter in de zin van we gaan iets doen met punten en de buurt. Dus dat vind ik iets om over na te denken. En misschien kunnen we er straks over brainstormen. En de andere variant is veel. Ja, ik zou bijna willen zeggen, inderdaad, een politiek verhaal. Want inderdaad, als we nu een digi-deal hebben en de overheid is ervoor om de wereld meer digitaler te maken in onze leefomgeving. Dan moeten we daar een structuur aan gaan geven. En ik vind dataschappen vind ik een goeie. Ik vind alleen nog wel dat het belangrijk is om heel goed na te denken over de lagen die werden genoemd van de politieke lagen. Daar heb ik nog wat twijfel over.
Dan begin je een beetje een gevoelig puntje te raken. Dus dat is jouw. Even, daar moeten we even over doorpraten. De praktische haalbaarheid van beide ideeën, zie je daar nog? Want daar kijk je natuurlijk ook naar.
Ja, ik denk vooral dat dat eerste idee is een hele praktische. Dat is denk ik wel degelijk makkelijk in te voeren. Maar ik zou ook daarvan willen zeggen. In te voeren, maar dan zouden we nog misschien iets meer moeten nadenken over hoe die punten worden samengesteld en hoe je er meer kan uithalen dan alleen maar punten. Je moet er iets aan kunnen verdienen op andere lagen.
Zullen we dat dan misschien meteen eventjes bij jou neerleggen? Want herken je dat? Dat je voor die buurpunten iets meer moet terugkrijgen dan alleen die uitwisseling die je doet?
Ja, ik zou dan eigenlijk direct een tegenvraag willen zijn. Waar moet ik dan zo aan denken, denk je, Ben, om het concreet te maken?
Nou, kijk, ten eerste, wat zijn de hoeveelheid punten die je verzamelt dan bij elkaar? Wat krijg je ervoor terug, zou ik aan je willen vragen. Of zijn de punten gekoppeld aan bijvoorbeeld dat je met elkaar, wie weet, dan voedsel gaat verbouwen. Dat degene die er meer in de tuin bezig is, of ervoor zorgt dat de juiste dingen worden geplant, dat die persoon ook meer dan voedsel uit die tuin kan halen, om een heel simpel voorbeeld te naar voren toe te brengen.
Nou, ik denk dat we zo van allerlei dingen met elkaar kunnen uitwisselen en met elkaar dan al achter moeten komen van wat is dan een reële waardering? Hoeveel punten stel ik ter beschikking als ik of hoeveel punten geef ik als ik iets gebruik van een ander? En hoeveel krijg ik als ik iets lever aan mijn buurman. En ik denk dat het fantastisch is dat daar dan Marcel instapt met zijn dataschappen, waarmee de dataschappen gaan bepalen hoe die verdeelsleutel precies in elkaar steekt. Zodat ik iedereen iedere 4 jaar bijvoorbeeld kan stemmen over hoe, op welke partij die hun beste visie heeft over hoe die punten verdeeld zouden moeten worden.
Want je vindt die inspraak dus wel belangrijk dat die er ook is. Dat mensen ook daar de regie over hebben.
Ja, ik denk dat het heel wenselijk is dat mensen zelf ook een idee hebben wat ze met die steeds verder gedataficeerde samenleving willen doen. De vraag die ik alleen wel daarbij heb is het realistisch om van een gewone burger te vragen om hier een duidelijke mening over te vormen? Omdat het onderwerp wel heel abstract en vaak heel complex is.
Mm-hmm.
Dus dat
Goeie
zou
vraag.
Direct een vraag zijn aan Marcel. Hoe zouden we daar
Marcel,
mee omgaan?
Marcel, ja. Vertel.
Het is een hele goede vraag.
En misschien even, je bent dus van de Incredible Machine. Marcel Schouwenaar, voor de mensen die net inschakelen. Ja.
Ja. Ik vind het een hele goede vraag. Het probleem is, als iets te complex is om het uit te leggen, dan hebben we het gewoon nog niet goed genoeg begrepen. Een beetje een vrije quote naar Einstein. Maar we moeten in staat zijn om uit te leggen hoe die stad functioneert. Misschien niet op het allerlaagste niveau. Dat we zeggen, nou, hier is een sensortje dat dit meet. En hier is een database waar dit in staat. Maar dat we wel op een hoog niveau kunnen communiceren. Dat we zeggen, oké, wij zijn een slim district. Hè? We zijn niet per se een stad, het wordt een mooie wijk. We zijn een district en wij zeggen, de komende 4 jaar is duurzaamheid het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Misschien gaat dat wel ten koste van mobiliteit. Misschien zeggen we, we hebben 100 huizen in de proeftuin. Dan komen 6 parkeerplekken. Want wij zijn voor duurzaamheid. Zoek het maar uit. Zeg maar, dat is best een vergaande visie. Dat zou zomaar besloten kunnen worden. Omdat we denken uit een datamodelletje te kunnen bepalen dat we wel af kunnen met 6 auto's. Maar wat vindt men ervan die in een wijk woont? En je ziet dat iets abstracts als data, sensoren, wel degelijk echte consequenties informeren en echte gevolgen informeren waar ik iets van kan vinden.
Ja, het is inderdaad waar dat je een keuze moet maken als het uiteindelijk gaat over waar je dus je energie in stopt als je zo'n wijk inricht. En bij ons voorstel is het zo dat degene die elk consortium die wil bouwen in ons stedenbouwkundig plan, die mogen uit die 8, je zou het bijna roadmaps kunnen noemen, moet die een keuze maken of dat het nou meer sustainable is of meer gericht is op de energietransitie of bijvoorbeeld meer de richting op van circulariteit, gezonde materialen, de gezondheid van de wijk, bijvoorbeeld sociale gezondheid. Gezondheid gaat over 3 lagen bij ons, mentale, fysieke gezondheid en sociale gezondheid. Dus dat is goed dat je dat aanhaalt, want ik denk dat het belangrijk is dat daar mensen ook, of dat consortia, en die dan zich gaat richten op een bepaald publiek van mensen die daar gaan wonen, dat je daar een keuzemogelijkheid in maakt. Maar dat vind ik namelijk het interessante idee van jouw model. En daarom moeten we even van die politieke lagen af. Als je nou bijvoorbeeld van die politieke lagen meer een serie lagen zou kunnen maken van verschillende visies en ideeën waar je het net over had, dan denk ik dat je het veel aantrekkelijker maakt voor een stad om te zeggen, nee, we gaan alleen maar op 3 lagen die stad verder doorontwikkelen. Ja. En niet op 20 lagen. Ja. Of weet ik veel, 8 lagen.
Ja. Goed punt. Wat ik nog een beetje mis in de discussie, want ik weet dat jij dat ook belangrijk vindt, Ben, de eenzaamheid in steden. Heb jij genoeg input gehoord bij de heren die daar iets mee doen? Of misschien eerst even zeggen waarom je het zo belangrijk vindt.
Nou, het is overduidelijk, vooral sinds de laatste maanden, dat eenzaamheid een ongelooflijke belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van technologie trouwens ook. Maar hoe we nu alleen werken thuis, soms echt helemaal alleen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel medewerkers op het bureau die echt veel alleen thuis zitten, omdat ze uit verschillende landen vandaan komen, et cetera. Maar we weten dat eenzaamheid is een groot onderdeel van onze maatschappij geworden. Hier in Nederland hebben we in heel veel steden al bijna meer dan in Amsterdam, meer dan de helft van de mensen wonen hier alleen.
Ja.
Dus dat is echt.
Dus
echt
daar moet
goed.
Die technologie ook goed inpassen, dat daar ook iets mee gebeurt. Heb je daar misschien vragen nog over aan de heren?
Nou, ik denk dat dat een goed punt is. Want eenzaamheid kan je alleen maar verhelpen door na te denken over hoe je mensen inderdaad met elkaar kan gaan verbinden. En dat verbindmodel wat jij in je puntensysteem hebt bijvoorbeeld geïntroduceerd, vind ik een goede. Maar daarom had ik het erover van wat kan je met elkaar er ook aan verdienen bijvoorbeeld. Wat wissel je met elkaar uit, behalve dan alleen maar de punten. En ik vind het idee trouwens goed. Want ik denk dat het ook gekoppeld zou kunnen worden aan een financieel, economisch model. Ja. Daar moeten we het ook over hebben.
Ja. En om daar nog iets aan toe te voegen, wat je nu ook ziet is, er is zeg maar hele zichtbare eenzaamheid. Zoals die medewerkers bij jullie op kantoor die alleen thuis zitten. Maar er is ook heel veel onzichtbare eenzaamheid. Mensen die ze eigenlijk helemaal niet van zich laten horen. En daar zou juist data wel een rol kunnen spelen. Door misschien toch met elkaar te kijken van kunnen we mensen, als dat voor die mensen ook wenselijk is, toch op een andere manier in de gaten houden. Daarmee moeten we heel goed letten op allerlei privacy vraagstukken die daar omheen hangen. Maar we zouden bijvoorbeeld wel wat proactiever op bijvoorbeeld een oude vrouw kunnen afstappen die misschien niet meer zo mobiel is. Waarvan we hebben gezien dat ze de hele week het huis al niet heeft verlaten. En misschien toch met elkaar in die app die ik voorstel, bijvoorbeeld de suggestie te doen aan medebuurtbewoners van hey, kan iemand even bij mevrouw De Vries langs om eens te kijken hoe het gaat.
Omdat je dus eigenlijk al hebt gezien in dat systeem dus dat zij een aantal dagen de huis niet uit is geweest.
Ja, daar zou je allerlei slimme technologie voor kunnen inzetten.
Ja, maar het is wel een hele spannende, want je geeft tegelijkertijd ook de andere kant aan van misschien vind ik het gewoon fijn om 5 dagen thuis te zitten en ik wil helemaal niet dat iemand dat weet van mij.
Ja, eens. Ja. Dus ik denk dat we dat altijd moeten doen met een zogenaamd informed consent. Dat mensen daadwerkelijk willen dat we dat bijhouden. En daarbij is het hele ethische vraagstuk sowieso een heel grote die we niet onderbelicht moeten laten.
Marcel Schouwenaar, misschien nog even aan jou een vraag. Want ik weet dat Nederland ook natuurlijk, los van Ben, heel druk bezig is met de ontwikkeling van slimme steden. Rotterdam en Amsterdam hebben zelfs ook al hun eigen CTO aangesteld. Jullie werken ook mee aan dat project. Wat is daar de status van nu?
Nou, Amsterdam heeft al vrij lang een CTO. Het CTO Office is een van de opdrachtgevers waarvoor we werken. Dus we zijn voor de rest niet betrokken bij hoe dat tot stand komt. En dat vind ik heel goed. Dat er iemand, dat er echt een afdeling is die belast is met de taak om dat te overzien. Het inspireerde ook wel een beetje mijn pitch.
Oh ja?
Want daarmee wordt, omdat je wel, toch even weer in het politieke te trekken. Je haalt eigenlijk die beslissingen over technologie, eigenlijk plaats je buiten het democratisch discours. Omdat het toch een onverkiesbare positie is. Ik heb er voor de rest niks over te zeggen. Ja, ik denk dat we geluk hebben met steden als Amsterdam en Rotterdam, waar heel veel dingen goed gaan en waar het prettig wonen is. Maar
je vindt het dus toch echt een belangrijk element en dat heb je daar met name op gedaan. Dat echt als element toegevoegd moet worden.
Nou ja, kijk, waar we voornamelijk aan gewerkt hebben met Amsterdam de laatste tijd is die transparantie. Hoe maken we inzichtelijk wat er gebeurt? Maar wat komt er daarna? Wat komt er na inzicht? Wat doe je met die inzichten? Wat natuurlijk informeert dat handelen, maar ook wat is mijn handelingsperspectief als ik ergens het wel of niet mee eens ben?
Ja.
En dat inspireert deze pitch en de vragen en ook een beetje, hè, zo'n Helmond, dat staat echt nog in de startblokken. De paal gaat binnenkort de grond in, begreep ik. Hoe kan je op tijd, zeg maar, jullie hebben die stichting, hoe kan je daar op tijd een constructie omheen maken, waar iedereen een stem in heeft?
Daar moeten we een andere keer over verder praten, want we komen nu aan het eind van de uitzending. Maar ik wil toch eventjes nog jullie takeaway van deze uitzending. Wat neem je zelf mee uit?
De conclusie.
Ja, dat het belangrijkste wat ik meeneem is, zo complex als die stad is, hoe kunnen we het klein en simpel en tastbaar maken, zoals puntensystemen, zoals problemen over eenzaamheid. Daar moeten we het over hebben in de plaats van wie heeft de langste, wie heeft de slimste stad. Dat is niet de discussie die we moeten hebben.
En hoe is dat voor jou, Gert Franke?
Ik denk dat er gewoon een zee aan mogelijkheden zijn met data die we met z'n allen optimaal aan het benutten nu zijn en nog volop aan het onderzoeken zijn, wat volgens mij een hele interessante toekomst met zich meebrengt.
Ben van Berkel, tot slot.
Ik krijg heel veel opdrachtgevers op bezoek die zeggen tegen mij van Ben, kun je voor ons ook een slimme stad ontwerpen? En dan vraag ik wel eens aan een politicus van wat denk je wat een slimme stad inhoudt? En dan weten ze het eigenlijk niet zo goed. Niemand weet eigenlijk wat een slimme stad is. En ik zeg, geef het richting. Gezondheid, sustainability, sociale kwaliteiten die je met data kan stimuleren. En dus de positieve en de goede dingen in onze wereld.
Kijk, dat hebben we dan in ieder geval even opgestoken. Dank Ben van Berkel, architect en oprichter van UN Studio. En natuurlijk de slimme koppen. Gert Franke, hij is medeoprichter en creatief directeur van Klever Franke. En Marcel Schouwenaar, creatief directeur van The Incredible Machine.
Slimme koppen. Even napraten.
Wat zijn de eerste gedachten die bovenkomen?
Ja, ik wilde gelijk aan je. Daar had ik veel langer over willen napraten. Maar dat gaan we nu kort doen. Kijk, die politieke lagen waar jij het dan over hebt. Want het was ook een provocatie volgens mij, een beetje.
Tuurlijk.
Zo'n christelijke data.
Ja.
Goed, wat bedoel je daarmee? Wat zou je daar. Waarom denk je dat het goed is om die politieke lagen te introduceren?
Dat is een hele goede vraag. Want ik heb het niet per se over het introduceren van lagen. Ik zeg, die lagen zijn er eigenlijk al. Dat weten we niet, maar die lagen die maken we al. Quayside van Sidewalk Labs.
Ja.
Waarom is dat niet gelukt? Dat komt omdat de visie achter die stad, dat sloot helemaal niet aan wat de mensen in Toronto daarmee wilden. Jij weet beter wat er achter de schermen gebeurde dan ik, denk ik. Maar ja. Ik heb het van de andere kant meegemaakt. Ik werkte met een documentairemaker die daar aan het interviewen was wat mensen ervan vonden. Dat was een enorme botsing daartussen. En daarmee kan je zeggen, een slimme stad is niet altijd duurzamer en gezonder en beter. Het heeft altijd, er zit altijd een bepaalde waardepatroon in verweven. En als dat zo is, dan maken we het politiek.
Maar zal ik je zeggen wat daar fout ging? Wat kan ik er enigszins op een abstracte manier uitleggen? Is dat de bewoners waren het niet eens met het feit dat die data niet terugging naar de bewoners zelf.
Ja.
Dus het feit dat je dus die data niet afschermde voor de wijk zelf.
Mm-hmm.
En dat kan je tegenwoordig. Jullie weten, dat gaan we trouwens in Helmond ook doen. Met een met blockchaining. En je kan zelfs met cybertechnology. Want we moeten ook. Met onze militaire kennis kunnen we ook niet overal met al die data de wereld over. Dus dat is allemaal afgeschermd. Mm-hmm. Waarom kunnen we dat ook niet voor wijken doen? En dat hebben ze niet gedaan. Ja. Ze hebben gewoon alles. Google heeft zelf alles in de handen willen houden.
Ja.
En dat is
vanuit hun gezichtspunt niet zo gek, want dat doen ze natuurlijk altijd.
Ja. Maar je had, ik denk dat als je op een slimme manier, misschien volgens jouw politiek kader waar je binnen zou kunnen gaan werken, wie weet, had je een methode kunnen bedenken waardoor je toch de bewoners het gevoel zou kunnen geven van, luister, die data blijft binnen de community.
Mm-hmm.
Maar om iets toe te voegen op wat Marcel zegt, wat ik wel heel interessant aan het idee vind, is dat mensen voor iets kunnen kiezen. Omdat ze daarmee kunnen aangeven wat ze wel willen dat het
Tuurlijk.
Wordt. En je ziet nu dat er heel erg de discussie gaat over de uitwassen, wat het allemaal niet moet zijn. Terwijl wat ik heel fijn zou vinden is als we het meer met elkaar zouden hebben over wat willen we dan wel.
Ja.
En daarvoor zou zo'n politiek systeem denk ik heel goed zijn. Van nou, hier kiezen we voor. Ook omdat mensen hopelijk daarmee zelf gaan bedenken, nou ja, wat wil ik eigenlijk dat het wordt. En misschien zelf ook met veel meer initiatieven en ideeën op de proppen komen wat we met elkaar kunnen realiseren.
Ja, maar zoals we weten, je had het al heel duidelijk aangegeven, de waterschappen werken ook niet helemaal goed. Dus laten we gewoon oppassen dat we niet een systeem bedenken wat te vaag is of te complex. Ik zou het echt veel simpeler willen maken en dat mensen echt een keuze kunnen maken op hele simpele doelen die we met elkaar willen bereiken. Bijvoorbeeld, we willen allemaal dat de stad ruimer, breder, meer autovrijer wordt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Je moet echt richtingen geven waarmee mensen echt waar ze blijven worden. En dat jij dan, of wij dan zeggen, dat kan met data wat afgeschermd wordt voor die stad. Mm-hmm. Nou, dan moet je
veel meer de voordelen gaan benadrukken. Ja. Waar zij er dus beter van worden. Ja.
Maar is dan gewoon een referendum over, jongens, we willen deze wijk gaan bouwen met deze waarden. Zou dat afdoende zijn, misschien?
Een soort van een referendum zou kunnen, maar je weet ook, referendums gaan niet altijd goed.
Nee,
kijk eens naar wat er gebeurde met Brexit. Mm-hmm. Dus je moet bewoners gewoon betrekken. Gewoon echt met ze praten. Dat is wat we in de jaren 70, 60 noemden de inspraak. Maar dat is tegenwoordig kun je dat op een hele andere manier doen. Je kunt echt mensen vragen naar van wat zijn jullie ambities?
Ja. En doe jij dat nu ook al in dat project? En wat zijn dan de verhalen die naar boven komen?
Nou, dat is heel leuk. Bijvoorbeeld, we praten een paar maanden geleden met een groep senioren. Die zeiden van, wij zouden in zo'n wijk, als daar toch met data om wordt gegaan, zouden wij wel voor alleen maar deze buurt bijvoorbeeld weer een fietsenshop zelf willen gaan oprichten. Want ik ben met pensioen, ik had zo'n shop. Maar daar kan ik weer opnieuw beginnen. Weet je? Of iemand die zegt van, ik wil dat voedsel verbouwen, ik ga de leiding nemen. Dus er komen ook entrepreneurs uit dat hele verhaal naar voren. En dat vind ik echt heel goed. Want dan krijg je weer de oude wijk. Dat klinkt raar.
Eigenlijk terug naar vroeger.
Ja, met een nieuw jasje. Waarbij mensen zelf gaan ondernemen in de wijk. Waardoor iedereen elkaar gaat stimuleren. Ja.
Maar dit is een hele mooie visie. Een hele mooie agenda. Mijn stem heb je. Ik vind dat fantastisch.
Ja.
Maar dat er een surveillanceauto door Rotterdam rijdt om te kijken of mensen 1,5 meter afstand houden, ik ben het daar niet mee eens. Ik heb daar niet voor gekozen. Er heeft niemand aan mij gevraagd of dat een goed idee is of niet. Nee. Welk mandaat heeft parkeerbeheer, en ik weet niet precies welke afdeling, welke auto rondgestuurd is, maar welk mandaat hebben zij om zoiets te doen?
En dat vind je belangrijk, dat gewoon met dat inspraaksysteem, dat je echt de mogelijkheid geeft voor mensen om daar wat van te vinden.
Ja, nou, bedoel, we hoeven niet helemaal politiek te maken, maar er moet inspraak zijn. En ook de kaders gesteld worden waarbinnen je iets mag doen.
Ja.
En daarbuiten.
Maar ik ben dus zo bang dat alleen die mondige, hoogopgeleide burger, hoogopgeleide misschien, maar vooral die mondige burger,
dat is nu
zich ermee gaat bemoeien.
Dat is nu. Ja. Dat is nu. Dat is de status quo. Zeg maar nu, op de avondjes in de openbare bibliotheek in Eindhoven, daar kan ik een lezing komen geven. En dan gaat de wethouder in gesprek met de burgers die komen opdraven over de slimme stad. En daar wordt gewoon mandaat aan ontleed. Daar wordt gewoon gezegd van oké, de burgers hebben gesproken, we kunnen hiermee vooruit.
Ja.
En ik zeg, dat is niet. Die hebben niet aan iedereen gevraagd.
Nee.
Dat is niet een echt.
En dat zou je met technologie in zo'n nieuwe stap zou je dat wel kunnen doen.
Ja, en misschien is het ook een mooie context om te kijken hoe je in de filosofie van een slimme stad ook een slimme democratie, een democratisch model zou kunnen verzinnen. Maar, hoeft niet per se het vakje kleuren te zijn.
Je hebt helemaal gelijk. Maar wat bijvoorbeeld jouw model ook zou kunnen gaan doen, is bijvoorbeeld te bewegen op de golven van de maatschappij die al op het ogenblik zegt van we moeten energie neutralen. We moeten een circulaire gebouwde omgeving krijgen. We moeten gezonder gaan leven. Dus je kunt. En dat zijn trouwens politieke gedreven ambities al die in beweging moeten worden gezet. Hè?
Ja.
Dus in wezen is er al gelukkig vanuit de overheid een serie van goals uitgezet om
door te pakken.
Energie-neutrale te gaan wonen.
Absoluut, absoluut. Nee, dat is helemaal waar.
Dus in wezen heb je al genoeg hoor, in die politieke agenda.
Kijk, volgens mij gaan jullie daar een keertje over verder praten. Zomaar vermoeden. Terwijl de lichten hier allemaal anders worden. Vind je het niet mooi? We zitten hier dat is misschien ook wel weer. Nee, dat is geen slimme stad. Geen slim bedrijf wat we hier zien. Maar er wordt een beetje gespeeld met het licht. En ik wil jullie heel erg danken voor dit gesprek.
Dankjewel.
Dag thuis.
BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.